Waarom doen wij wat we doen? Een simpele vraag met helemaal niet zo'n simpel antwoord. In deze podcastserie neem ik je mee op reis in mijn zoektocht naar het waarom van ons gedrag. En ik koppel deze inzichten aan actuele gedrags- en cultuurvraagstukken die in organisaties leven. Hou jij je bezig met gedrag in organisaties? Volg me dan op deze reis en luister mee. In deze 8e podcast gaat het over de eerste denkfout waarvan ik denk dat het nuttig is dat we hem beter leren kennen, dat we hem ook gaan herkennen met z'n allen. En we maken heel veel verschillende denkfouten en ik denk als je van de hoed en de rand wil weten, dat het enige wat ik je kan aanraden is om het boek van Daniel Kahneman te lezen, Thinking Fast and Slow. En ik pik vooral de denkfouten eruit waarvan ik het idee heb dat het goed is dat we daarover leren praten met z'n allen. En dat is ook namelijk het doel van Kahneman zelf. Die zegt, het is mijn missie om mensen meer te laten praten over hun eigen denkfouten. Zodat ze namelijk, dat mensen het bij elkaar beter kunnen herkennen. Dat het normaal wordt om er bij de watercooler, zoals hij dat noemt, daar met elkaar over te hebben. En hij doet aan het eind van ieder hoofdstuk ook echt een voorzetje waarin hij een soort voorbeeldzinnen geeft over hoe je over die denkfouten kunt praten. Of ook voorbeelden hoe je het kan herkennen. Mijn podcast staat daar in het verlengde van. Ik merk zelf dat het mij enorm helpt om ze beter te leren kennen. En om mezelf er ook op te kunnen betrappen af en toe dat ik ze maak, die denkfouten. En dat is een soort, hoe zeg ik dat? Een soort trigger om vervolgens systeem 2 veel meer aan te zetten. Om te denken, hey, wacht even, ik maak nu een denkfout. Maar als ik dat niet wil, wat moet ik dan anders doen? Nou, en de eerste denkfout waar deze podcast over gaat is hindsight bias. Hindsight bias is eigenlijk achteraf heb je mooi praten. Het is achteraf een puzzel neerleggen van een verklaring van een gebeurtenis die zich al heeft voltrokken. En waarom? Dat is eigenlijk een hele simpele puzzel, want die puzzel heb je al bij elkaar liggen, want de gebeurtenis is al geweest. En hindsight bias maakt dat we achteraf het gevoel hebben dat ook een hele logische en onvermijdelijke uitkomst is geweest. Ja, stel de crisis in 2008. Nou, daar zijn heel wat hindsight verhalen over waarom het zo verschrikkelijk logisch is dat het zich op deze manier heeft voltrokken. En er zijn natuurlijk wel mensen geweest die hebben iets van voorspellingen gedaan over de crisis in 2008. Maar wat je vooral merkt is dat met de feiten zoals ze nu op tafel liggen, daar worden vervolgens alle achteraf analyses over gemaakt. En het gevoel wat je daarvan krijgt van die analyses is van, oh, met wat we er nu over weten, vinden we het eigenlijk super logisch dat het zo gegaan is als dat het gegaan is. En wat is het probleem met die denkfout? Is dat we daarmee ook voor onszelf een valse illusie creëren dat de toekomst voorspelbaar en controleerbaar is. Want wat we eigenlijk met hindsight bias doen, is dat we ons alleen maar focussen op die versie van hoe de realiteit is gelopen. En alle andere, en dat zijn vaak heel veel andere versies die mogelijk zouden geweest kunnen zijn, hoe het ook had kunnen lopen, die negeren we. Nou, en is dat dan per se een probleem? Ja, dat is een probleem, want het maakt eigenlijk dat we wat dat betreft te veel gewicht hangen aan hoe een gebeurtenis zich heeft voltrokken. Natuurlijk wil je lessons learned halen uit eerdere ervaringen. Maar het probleem met hindsight bias is dat we eigenlijk de schijnwerpers op dit ene script zetten. En daarmee ook de conclusie trekken van de wereld zit eenvoudig en voorspelbaar in elkaar. Dus we hebben hier een logische verklaring voor dat het is gegaan zoals het is gegaan. Die formule die moeten we met elkaar goed leren. En vervolgens kunnen we dan al die lessons learned, die kunnen we dan verder gebruiken voor de toekomst. Het probleem daarmee is dat we in een hele onvoorspelbare en oncontroleerbare wereld leven. Er zijn legio factoren geweest die hebben bijgedragen aan die crisis. Bijvoorbeeld in 2008, ik pak hem even als voorbeeld. Die gemaakt hebben dat het is gegaan zoals het is gegaan. En het kan zomaar zijn dat als er een aantal factoren net anders waren gelopen, dat ook de gebeurtenis heel anders was verlopen. En de bijdrage van onvoorspelbaarheid in hoe het scenario zich heeft voltrokken, dat negeren we. Nou, wat is daar dan het gevolg van? Nou, als stel, jij hebt in je bedrijf een bepaald vraagstuk, jij bedenkt daar een oplossing voor, of een bepaalde formule of een bepaald plan, en dan kan het zomaar zijn dat, als je vervolgens achteraf kijkt hoe dat zich heeft voltrokken, dat je dan merkt dat dat helemaal niet gegaan is zoals je had verwacht. Nou, een hindsight bias zorgt ervoor dat je heel snel het gevoel krijgt dat dat een logische sequentie van gebeurtenissen is geweest. En wat je eigenlijk wat je niet ziet, is die grote roze olifant die zegt, waarop staat toeval, randomness, die zie je eigenlijk niet. Terwijl die wel iedere keer met zijn dikke billen op dat plan gaat zitten. Hoe je het ook wendt of keert, of het nou goed uitpakt of als het niet goed uitpakt, je plan wordt voor een heel groot deel bepaald door die grote roze olifant die zegt toeval. En hindsight bias, die ontkent die hele grote roze olifant. Dus wat is dan het gevolg? Een mooi voorbeeld, heel erg dicht bij huis, weer gaat over die paardenstal van mij. Ik had een tijdje geleden, wilde ik daar een paard bij zetten. Nou, er was ook iemand, een gegadigde, die dat wel zag zitten om haar paard erbij te zetten. Nou, dan doe je een soort inschatting van tevoren van, denk ik dat dat past? Denk ik dat dat paard er bij ons past? Hoe zit het met zijn voedingsbehoeften? Hoe zit het met zijn geschiedenis? Hoe kan die in een kudde leven? Nou, dat soort dingen. Je doet een zo goed mogelijk inschatting en vervolgens ga je het uitproberen. Nou, in dit geval, dat is eigenlijk voor het eerst, in dit geval ging het voor geen meter. Er waren allerlei dingen die ook tegelijkertijd ook nog eens zich voltrokken. Hè. We hadden uiteindelijk een verandering in voer. Ik ging ook op vakantie. Er kwam nog een ander paard toevallig bij. Er waren allerlei factoren die in meespeelden, waarbij het eigenlijk heel onduidelijk is wat nou precies tot wat heeft geleid. Maar wat gebeurde er? Als je daar, toen we dat ook als groep wat gingen evalueren, is dat je wel hele sterke conclusies daaruit haalt. He, bijvoorbeeld ook van, nou, we moeten nooit meer voor dit ras kiezen. Want dit ras is, dit raspaard, he, dit soort ras, het is helemaal niet geschikt voor onze kudde. En we moeten zeker weten dat die wel, dat ze de volgende keer, dat ze zeker weten dat ze uit een slow feeder kunnen eten. Nou, al dat soort lessen, die haal je uit zo'n gebeurtenis. Terwijl wat je dan over het hoofd ziet, is dat het ook zomaar anders had kunnen lopen. Als één van de factoren die nu allemaal bij elkaar kwamen, anders waren gelopen, had het zomaar gekund dat het gewoon gelukt was. En hindsight bias zorgt ervoor dat je niet meer, dat je eigenlijk veel te weinig aandacht besteedt aan al die verschillende scenario's die zomaar hadden kunnen laten, die de hele gebeurtenis zomaar hadden kunnen doen slagen. En andersom heb je ook dat op het moment dat je in je bedrijf bijvoorbeeld een vraagstuk met een bepaald plan oplost en het blijkt ook zomaar te zijn dat het ook nog werkt, hè, dan is het nog steeds dat die grote roze olifant, die toeval olifant met zijn grote dikke billen op dat plan is gaan zitten. Alleen heeft het goed uitgepakt. Toeval, geluk heet dat. En er is altijd een belangrijk percentage toeval, geluk of pech wat absoluut meegewogen moet worden in de uitkomst van de uitvoering van het plan. En wat je ook ziet, is dat op het moment dat er een interventie gekozen wordt die succes heeft, dat er dus ook heel weinig wordt stilgestaan bij de scenario's, hè, die ook honderden scenario's vaak ook hadden kunnen zijn, waarin het ook gewoon mis had kunnen gaan. En nou is het helemaal niet zo dat we met elkaar moeten blijven hangen in dat wikken en wegen en steeds maar modder gooien op successen of steeds maar denken, nou, dit was weliswaar niet goed uitgepakt, maar het had zomaar goed kunnen gaan. Maar het feit dat die grote roze olifant met zijn dikke billen de hele tijd op dat plan gaat zitten, betekent wel dat we daar iets mee moeten. En hindsight bias, die gooit eigenlijk een grote tent over die olifant. En dat maakt dat we succesformules te veel kunnen gaan zien als een heilige graal, die we ook in allerlei andere omstandigheden tot succes gaan leiden. En het maakt ook dat als we dat gefaalde projecten heel snel kunnen weggegooid kunnen worden, gekild, zoals je dat ook kan noemen. Hè? In agile transformaties zie je dat best wel vaak. Terwijl de onderliggende ideeën best, ja, best prima kunnen zijn. Hè, dus als je te veel baseert op hindsight bias, dan gooi je de kinderen met het badwater weg. En dat kan het zomaar zijn dat je bijvoorbeeld een bepaalde formule die je hebt opgepikt van andere succesvolle bedrijven, dat je die in je eigen bedrijf uitprobeert. Holacracy of agile. Er zijn allerlei formules of aanpakken die je kunt uitproberen in je bedrijf. En op het moment dat het daar niet gaat zoals je het verwacht, dan kan het zijn dat je dus dat hele plan of die hele aanpak in de prullenbak gooit, terwijl er heel veel goede dingen aan kunnen zitten. En hindsight bias zorgt daarvoor. En dat is ook de reden dat Kahneman heel erg pleit voor pre-mortems en post-mortems. Die gaan over je moet leren van je fouten, maar ook weer niet te hard. Postmortems zijn belangrijk om te kijken, oké, de dingen zijn niet gegaan zoals ze zijn gegaan. Oké, wat zouden we daarin vervolgens anders kunnen doen? Maar de postmortem is ook, wat er net zo belangrijk aan is, is dat je met elkaar scenario's gaat bedenken waarbij je de vraag stelt, maar hoe had het dan zomaar goed kunnen gaan? Wat voor kleine veranderingen hadden zomaar kunnen maken dat het een succes was geweest? En andersom, als jouw interventie een succes heeft in het bedrijf, dan is het heel belangrijk om ook een evaluatie te houden met de vraag, maar hoe had het zomaar fout kunnen lopen? En dan krijg je veel meer gevoel bij die grote roze olifant die zegt de betrekkelijkheid van plannen. Want dan leer je daar ook meer rekening mee te houden. En dan word je en meer comfortabel met het idee dat het zomaar mis zou kunnen gaan. En je wordt ook, je valt minder snel ten prooi aan heilige gralen. Aan het idee dat de toekomst simpel en voorspelbaar is. Omdat je daarmee dus alle mogelijke andere scenario's waarin een succesverhaal ook zomaar mis had kunnen gaan, omdat je die ontkent. Nou, en laatst heb ik ook een post geliked op LinkedIn die inderdaad ook pleit voor pre-mortems van agile projecten. Hè, van projecten die wat is de bias van bedrijven die investeren in een nieuw product of wat dan ook. Die zien daar eigenlijk alleen maar alle voordelen van. Die zien maar alleen maar alle mogelijkheden. Terwijl het juist heel belangrijk is om ook pre-mortems te doen. Dat betekent eigenlijk dat je van tevoren met elkaar gaat bedenken hoe dit product allemaal kan falen. En want daarmee word je veel, zie je de realiteit veel geraffineerder en ook eigenlijk meer zoals die is. En verwelkom je die grote roze olifant en zeg je, ja, we weten dat we rekening met jou moeten houden. En daarmee zet je een hele belangrijke stap naar realistischer plannen maken, meer denken in kansen, ook dat het mis kan gaan. En waardoor je dus een veel genuanceerder beeld hebt over of iets gaat slagen of iets gaat falen. En dat je achteraf daar ook veel genuanceerder over kan evalueren. Dus pas op voor die hindsight bias. Het is die grote roze olifant die midden in je kamer staat. En reken maar dat die ook in jouw bedrijf aanwezig is. Dit was podcast 8 over de hindsight bias. De volgende, die staat ook al klaar. Dat is, als het goed is, de confirmation bias of het halo-effect. Ik weet het niet meer precies, maar in ieder geval, ze komen er allebei aan. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.iminco.nl. Je vindt hier verdiepende blogs over uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast kun je informatie vinden over workshops, lezingen en seminars die ik over dit onderwerp geef. Wil je contact met me opnemen? Dat kan via e-mail inge@iminco.nl.